Voordat wij tot God gaan spreken in gebed, brengt Hij zichzelf ter sprake als wij zijn woord gaan openen en lezen. En ik heb u een beetje gespaard, ik heb slechts 3 gedeeltes uitgekozen uit die enorme schat aan informatie die we in de Bijbel vinden als het gaat over het spreken over de uitverkiezing. Het eerste gedeelte dat we met elkaar gaan lezen is Genesis 4, vers 1 tot en met 8. Genesis 4, vers 1 tot en met 8. Vervolgens Deuteronomium 7, vers 6 tot en met 12. Deuteronomium 7, vers 6 tot en met 12. En tot slot Efeze 1, vers 1 tot en met 14. Als we Genesis 4, vers 1 tot en met 8 gelezen hebben, zal ik opnieuw aankondigen wat de tweede en daarna de derde lezing is. Eerst dus Genesis 4, vers 1 tot en met 8. En even goed om te beseffen dat hoofdstuk 3 eindigt met die aangrijpende werkelijkheid dat de mens, die zo zeer goed geschapen was, verdreven wordt uit de Hof van Eden. En de weg naar het paradijs wordt geblokkeerd door een engel met een vlammend zwaard, die tegelijkertijd de weg naar de boom des levens bewaakt. En dan gaat de heilsgeschiedenis verder. En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en ze werd zwanger en baarde Kain. En zei: ik heb een man van de Heere gekregen. En ze baarde opnieuw zijn broer Abel. Abel werd herder van kleinvee en Kain werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kain van de opbrengst van de aardbodem aan de Heere een offer bracht. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborene van zijn kleinvee en van hun vet. De Heere nu sloeg acht op Abel en op zijn offer, maar op Kain en op zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kain in grote woede en liet zijn hoofd zakken. En de Heere zei tegen Kain: waarom bent u in woede ontstoken? En waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. En Kain sprak met zijn broer Abel. En het gebeurde toen ze op het veld waren, dat Kain zijn broer Abel aanviel en hem doodde. Tot zover. Genesis 4. Vervolgens bladeren we door naar Deuteronomium 7. En we lezen de versen 6 tot en met 12. Woorden direct gericht aan Israël, woorden vanuit het hart van hun God. Deuteronomium 7 vanaf vers 6. Want u bent een heilig volk voor de Heere uw God. De Heere uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat u groter was dan al de andere volken, heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u en om de eed die hij uw vaderen gezworen had in acht te nemen, heeft de Heere u met sterke hand uitgeleid en heeft hij u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte. Daarom moet u weten dat de Heere uw God is. Hij is de God, de getrouwe God, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor hem, voor wie hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen tot in 1000 generaties. En hij doet vergelding aan ieder van hen die hem haten door hem om te doen komen, hem persoonlijk. Hij zal tegenover wie hem haat niet aarzelen. Hij zal aan hem vergelding doen, aan hem persoonlijk. En daarom moet u de geboden, verordeningen en bepalingen die ik u heden gebied in acht nemen door ze te houden. Dan zal het gebeuren, omdat u deze bepalingen zult horen in acht nemen en houden, dat de Heere uw God voor u het verbond en de goede tierenheid in acht zal nemen, die hij uw vaderen onder ede beloofd heeft. Tot zover dit gedeelte. En dan lezen we tot slot Efeze 1, vers 1 tot en met 14. En in mijn Bijbel staat tussen vers 2 en 3 een tussenkopje. Lofzang op Gods welbehagen in Christus. Je mag dat ook lezen als een lofzang, een juichkreet op Gods verkiezing in Christus. En dan moet u eens opletten dat als Paulus daarover gaat zingen, dat vers 3 tot en met vers 14 één lange zing is. Heel veel betekent dat, vindt u niet? Hij kan er als het ware niet over ophouden. Geen klaagzang dus. Dat bedoel ik maar. Efeze 1, vers 1 tot en met 14. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing, door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, zijn verkiezing, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Tot zover. Laten we met elkaar de woorden lezen die Guido de Bree heeft gekozen om de uitverkiezing te beschrijven, te duiden. En het wordt hier naast mij ook afgebeeld, zodat u de vertaling die ik gebruik ook voor u hebt tijdens de verkondiging van het woord, zoals al eerder uitgelegd in de nieuwsbrief. Artikel 16. De uitverkiezing. Door de zonde van de eerste mensen zijn alle nakomelingen van Adam in het verderf gestort. ondanks dit, geloven wij dat God barmhartig en rechtvaardig is. Dit heeft hij zelf bewezen te zijn. Barmhartig, namelijk hij trekt en verlost mensen uit het verderf die hij uitverkoren heeft in Jezus Christus, onze Heere. Niet op basis van hun goede daden, maar uit genade. En in overeenstemming met zijn eeuwig en onveranderlijk raadsbesluit. En hij heeft dus ook bewezen rechtvaardig te zijn, namelijk hij laat de overige mensen in hun zonde en in hun val liggen. Ja, waarin zij zich wel zelf storten. Tot zover de tekst van het artikel. Zo nu en dan zal ik ernaar verwijzen. Maar in de verkondiging van het woord neem ik u ook graag mee door het woord zelf. Het thema heb ik niet zelf bedacht, maar kwam ik tegen in het boek van dominee Van Koten, wat we gebruiken voor de belijdeniscatechese, aan zijn voeten. En als hij spreekt over het onderwerp van de uitverkiezing, dan heet dat hoofdstuk Gods verkiezende liefde. Daar zit al een keuze in. Dat je wel bewust spreekt over Gods verkiezende liefde. Niet over zijn verkiezende willekeur, of over zijn verkiezende heiligheid, of over zijn verkiezende almacht. Maar verkiezing heeft de bron in de liefde. Gods verkiezende liefde. Geliefde gemeente, jong en oud. Als het gaat over dat God mensen uitkiest, heeft dat bij veel mensen al heel veel pijn gedaan. Jongens en meisjes kennen dat wel. Als de groepjes worden gemaakt in de gymzaal op school, en er worden twee jongens of twee meiden door de juf aangewezen om twee partijen te maken voor voetbal of slagbal of wat dan ook. En dan begint die ene en die ander omste beurt te kiezen. En het gebeurt nogal eens dat de kleinste of de langzaamste of de minst populaire eigenlijk niet wordt gekozen. Nou ja, je blijft dan over. En je denkt, ik heb niet eens de kans gehad om te laten zien hoe klein ik ook ben. Ik kan heel hard slaan. En met die kleine beentjes van mij kan ik wel heel hard lopen. Ze hebben al meteen een oordeel over je. Je krijgt eigenlijk geen kans. Zo is dat ook in het leven van volwassen mensen, maar ook van jongeren, soms op een drama uitgelopen. Als we spreken over de verkiezing op de manier van dat God al voordat wij er waren een lijst heeft gemaakt van mensen die hij verkiest en mensen die hij verwerpt. En als je daar een formulering vanuit de wiskunde op loslaat, is het overduidelijk. Als je er niet bij hoort, als je op het verkeerde lijstje staat, heeft bidden geen zin. Kun je preken luisteren, de Bijbel lezen, maar dan gebeurt het toch niet. En ja, als ik op de goede lijst sta, als ik van eeuwigheid in Gods gedachten ben geweest en hij mij opgeschreven heeft in dat grote boek, dan komt het toch vanzelf wel. Dan wacht ik daar maar op af. En dan maakt het eigenlijk ook niet eens zo heel veel uit hoe ik leef, want als ik er sta in dat boek, dan word ik een keer in mijn leven wakker en dan weet ik het, ik hoor er toch bij. Ik noemde dat een drama. En ik moet u ook eerlijk zeggen dat ik daar een dikke streep onder zet met een heel erg gepijnigd hart. Niet om waar dan ook maar naar toe te steken, maar wel Omdat ik er van heler harte van overtuigd ben dat dit niet de Bijbelse manier is om over de verkiezing te spreken. Dat het betekent dat als God mensen uitkiest, degene die hij niet uitkiest bij voorbaat uitgesloten zijn, verdoemd, voor eeuwig. Ik wil u aan de hand van een aantal Bijbelse voorbeelden en met verwijzingen naar het artikel laten zien dat juist als God kiest, de mensen die op dat moment nog niet worden aangewezen, gaan letten op de mensen die aangewezen zijn. Dat ze jaloers worden op die mensen en dat ze bij diezelfde God aankloppen. En dat die God dan zegt, niet je staat er niet bij, maar dat hij zegt, kom ook in. Neem nu het gedeelte dat we samen hebben gelezen in Genesis 4. Het artikel begint met: door de zonde van de eerste mensen zijn alle nakomelingen van Adam in het verderf gestort. En hoewel dat gebeurd is met de allereerste nakomelingen, ook Abel en Kain, bewijst God in dit eerste hoofdstuk na de zondeval meteen al dat hij barmhartig en rechtvaardig is. Hè? Dat eerste stukje. Dat heeft hij zelf bewezen te zijn. Hoe dan? En waaruit blijkt in dit gedeelte dat God iemand kiest, niet om een ander uit te sluiten, maar om een ander wakker te laten schudden? Nou, Adam en Eva zijn intiem geweest. En het eerste kind dat geboren wordt, dat is me toch een wolk van een jongen. Eva heeft vol trots geroepen. Ik heb een man van de Heere gekregen. Niet een jochie, maar een man. Genesis 4 vers 1. En hoe gaat het dan verder? En ze baarden opnieuw. Zijn broer Abel, broertje van. En geen onderschrift, geen juichkreet, maar de naam die ze dat tweede jochie geeft, is veelzeggend. Abel betekent ademtocht, een zuchtje, ijdel, niets. Even vasthouden. Eva kiest eigenlijk al een soort voor Kain. En ziet in hem iets groots. En Abeltje is het broertje van. En dan gebeurde het na verloop van dagen dat die grote broer Kain een offer aan God brengt van de opbrengst van de aardbodem. En ook Abel brengt een offer van de eerstgeborene van zijn kleinvee. En dan komt die tekst: de Heere nu sloeg acht op Abel en op zijn offer, maar op Kain en op zijn offer sloeg hij geen acht. Waarom kiest God voor Abel en niet voor Kain? Nou zijn er uitleggers die zeggen, ja, dat heeft te maken met het feit dat 1 Kain geen bloedig offer brengt. Dus dat is minder waard. Kain had geen kennis van zijn schuld, zeggen de reformatorische mensen dan meteen. En Abel heeft dat wel gekend, want hij komt met een dierlijk offer. Dan mag u mij uitleggen waar ze die kennis vandaan hadden dan. Die hele offerdienst komt later in de Bijbel ter sprake. Ja, maar dat zal Adam en Eva wel in de geloofsopvoeding hebben meegegeven. Dat weet ik niet. Het staat er in ieder geval niet. Sommigen zeggen, ja, het offeren van Abel was beter, ook omdat hij van de eerstgeborene van zijn klein vee gaf. Dus daar zit ook wel iets in van het allereerste en ook nog het beste, dat is voor de Heere. Zo denken wij vaak, hè? Als God voor mensen kiest, dan moet er toch wel iets geweldigs zijn bij die mensen. Net zoals Eva. Ik heb een man van de Heere gekregen en een broertje van hem. Een ademtochtje. Maar God kiest voor Abel. Later in de Hebreeënbrief blijkt waarom. Niet omdat God dacht, het ene is beter dan het andere als het gaat over het offer wat ze brengen. Maar God keek naar de gezindheid. Abeltje stelde niet zoveel voor. Maar hij stond daar niet bij God met een hart van alstublieft. Maar dank u wel. En daar waar wij zouden denken, Kaïn is het, kiest God voor Abel. Waarom? Moest meelezen hoe dat verder gaat. Kaïn had in plaats van dat hij boos zou moeten worden, moeten ontdekken. Heere, wat een wonder dat u voor mijn broertje kiest. Dat hij het goede deel heeft gekozen. En dan niet vanuit het feit, en ik dan, maar mag ik ook? Hoor maar, de Heere zegt tegen Kaïn, als die zijn gezicht laat hangen. Waarom bent u in woede ontstoken en waarom hebt u uw hoofd laten zakken? Waar is dat voor nodig? Ook als jouw offer door mij niet wordt aangenomen of niet wordt aangezien, zie eens wat ik dan wel aanzie. Is dat niet een les voor je, Kaïn, om te ontdekken dat het met jou en je hart en je gesteldheid niet oké is? Maar dat wil niet zeggen dat ik je bij voorbaat uitsluit. Als ik Abel insluit, wil ik je laten zien, laat je insluiten zoals het met Abel gebeurt. Laat je gezicht niet hangen. Laat je begeerte niet uitgaan tot de zonde van de hoogmoed. Dat als je ziet dat God kiest voor het mindere dan jij bent, je zegt, dan hoeft het voor mij niet, maar dat je ook wordt zoals een kind. Zoals Jezus later heeft gezegd, ik dank u Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u het voor de wijze en de verstandige verborgen hebt en het aan de kindertjes openbaart. En wijze en verstandige betekenen dan in het vocabulaire van de Heere Jezus hoogmoedig. Hoeveel mensen zijn al vastgelopen met het ontmaskerende en het heerlijke van het evangelie als je zelf nog wat bent. En uitgerekend zij die de hoogmoed afleggen en die in zichzelf denken, ja, wat ben ik nou eigenlijk helemaal? Niet meer dan dat. En die het evangelie aangeboden krijgen. Die zien het. Die leven van genade. Die omarmen dat aanbod van de genade. Het is voor mij onbegrijpelijk, onverdiend. God bewijst het zelf, dat is zijn barmhartigheid. Mag hij aan een jochie dat door zijn moeder wordt genoemd het broertje van betonen. Je bent mijn kind. Mag hij, iemand die daarvoor bedankt, die daar niet tegen kan, een les leren? Dat is het eerste. Nog voordat Israël ter sprake komt, nog voordat Jezus begint te preken, nog voordat Paulus allerlei dingen gaat schrijven, meteen na de zondeval legt God zijn hart bloot. Waar gaat mijn liefde nou naar uit? Niet naar datgene wat voor ogen is. Niet naar mensen die wat presteren. Maar die in gewoon hun gebrek en hun zwakheid in hun hart laten kijken en zeggen, Heere, hier ben ik. Waar ben je? Hier. Help mij. Neem mij aan. Dat is wat Paulus later ook schrijft aan de gemeente te Korinthe. Ook zo'n gedeelte dat ik graag had gelezen, maar Nu we het erover hebben, mag ik het misschien wel even te sprake brengen tijdens de preek. Hij bemoedigt de mensen in Korinthe die er ook zo last van hebben, hè? Van hoogmoed. U moet die brief, die eerste brief, maar eens lezen. En dan zegt hij: het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren. Denk er dus om, hè. Leef niet naar het vlees. Wil niet een machtige zijn. Zoek het niet in aanzien. Want het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. Abel wordt uitgekozen om Kaïn te beschamen. Israël wordt uitgekozen om de heidenen te beschamen. Daar kom ik straks nog wel op. En dan niet om ze in schaamte weg te laten lopen. Het is niet voor mij. Maar om ze wakker te schudden. Zie dan, het is ook voor jullie zoals ik met die ene omga. Waar jij te goed voor bent, wil ik je ontdekken wat genade is. Hoor maar, het onaanzienlijke van de wereld en het verachten heeft God uitverkoren. 1 Korinthe 1 vers 28. En wat niets is, kiest God uit om dat wat nog iets is te ontmaskeren. Zodat geen vlees voor hem zou roemen. Als je daarom spreekt over uitverkorenen, dan is er niemand die daarachter kwam die zegt met de borst vooruit: gaat u allemaal even zitten, want hier hebt u nou een uitverkorene. Nee, de uitverkorene moet je in de laagte zoeken. Je kijkt misschien zomaar over ze heen, maar God kende ze al van eeuwigheid. Kende ze bij hun naam, zag ze aan. Daarom komt iedereen die ontdekt, hij koos voor mij voordat ik voor hem koos. Hij had mij lief voordat ik hem lief had. Die komt openbaar als iemand die heel graag zingt van de verkiezing. Uit Christus bent u geworden zoals God u wil hebben. Dat heeft God zelf bewezen te zijn. Niet alleen bij die eerste, dat eerste hoofdstuk na de zondeval, maar dat ging verder. In de ontwikkeling na de zondeval komt dan op een gegeven moment Genesis 12 en dan kiest God voor Abraham. Abraham? Ja, dominee P.J. Visser heeft een boekje over Abraham geschreven met als titel Toen ongeloof nog heel gewoon was. Je zou toch niet verwachten dat God bij Abraham zou moeten aanknopen, waar begint u aan? Maar het gebeurt. De vader van alle gelovigen. In hem en zijn nageslacht zullen alle geslachten gezegend worden. En dat loopt uit naar Abel en Abraham op de keuze van God. Zo barmhartig en rechtvaardig is hij voor Israël. Daarom hebben we Deuteronomium 7 gelezen. God wijst een volkje aan, te midden van alle andere volken. En hij zegt, dat is een heilig volk. Dat wil zeggen, dat is mijn volk. Afgezonderd voor mij. Dat is mijn eigendom. Ik heb u uitgekozen. Uit alle volken op de aardbodem. Jullie mogen mijn volk zijn. Ik neem jullie tot mijn eigendom en ik wil goede sier maken bij alle andere volken. Met hoe wij met elkaar omgaan, hoe ik mijn geboden aan jullie geef. Hoezo, heren? Hoezo niet die andere volken die in die tijd een hoogstaandere cultuur hadden? Waarom niet de Egyptenaren die de tijd ver vooruit waren op medisch gebied en op architectonisch gebied? Ik heb u uitgekozen, hebben we gelezen, niet omdat u groter was dan al de andere volken. U was het kleinste. Ik heb het gedaan vanwege mijn liefde. En om de eed die ik uw vaderen Abram heb gezworen in acht te houden. Wat een voorrecht om te zien dat de verkiezing van God geen gesloten deur is. Of alleen een open poortje voor een select gezelschap. Maar dat als je ziet wie God uitkiest, de deur open gaat. Want dat was het doel van God Israël. Ik laat aan alle andere volken zien dat wie mij dient, het leven heeft. Jullie zijn het licht voor de heidenvolken. Ik zal bij jullie dingen doen waarvan de heidenen zullen zeggen, God heeft wat groots bij ze gedaan. En we weten hoe dat is gegaan, gemeente. Ook zo onbegrijpelijk. God blijkt dus zelfs te kunnen kiezen voor een volk dat hem is gaan verwerpen. En Gods verkiezing blijkt zo oneindig goed en groot en diep, dat zelfs voor Israël die hem heeft verworpen, er nog toekomst is. Het is gestagneerd. Jezus heeft dat duidelijk gemaakt. In een aantal gelijkenissen die eindigen met die woorden die ook al zoveel mensen in verwarring hebben gebracht. Namelijk, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. De gelijkenis van de koninklijke bruiloft, de gelijkenis van de grote maaltijd, de gelijkenis van de werkers van het laatste uur. Daarin maakt Jezus duidelijk, degene die allereerst genodigd werden, Israël, slaan de uitnodiging in de wind, bedanken ervoor. En als die uitnodiging wordt geweigerd, gaat de roep uit naar zoveel mensen uit de heggen en de steggen, die er zelfs zo beroerd uitzien dat ze een bruiloftskleed nodig hebben om hun schaamte te bedekken. En dan zegt Jezus, want velen zijn geroepen en weinigen uitverkoren. Dat betekent dus niet, oh, er zijn er maar een paar die op het lijstje van de Heere God staan, weet je nog, het begin van de preek. En alle anderen, ja, die worden wel geroepen, maar die horen er toch niet bij. Nee, Jezus bedoelt, ik heb Israël verkoren, dat zijn de genodigden. En dat zijn er niet zoveel. Maar kijk eens hoeveel er geroepen zijn. Kijk eens hoeveel heidenen er uiteindelijk door de verharding van Israël tot geloof gekomen zijn. Vele eerste Israël zullen de laatste zijn. Ja hoor, want die massale bekering van Israël gaat komen. Alzo zal heel Israël zalig worden. En daar waar de heidenen in een tijd van wetteloosheid en waar de liefde verkilt en waar je ziet het toch gebeuren. Ook in onze tijd. Waar blijkt dat veel christenen het niet volhouden of afhaken. Daar zal God komen met de bekering van Israël en dan zullen de heidenen weer tot hen komen. Dan zullen ze tot Israël komen en de machtige daden van de Heere verheerlijken. Ziet u, gemeente, dat als ik met een paar pennenstreken schetst hoe de Bijbel over de verkiezing spreekt, het niet gaat over een fatalistisch schema. Je moet maar afwachten of je erbij hoort. Maar met een indringend appel, open je ogen voor de roep van het evangelie. En als het evangelie wordt aangeboden aan zondaren, aan mensen die in zichzelf niet zijn, als God kiest voor Abel, als God kiest voor Israël, als Jezus zegt, mijn vader verbergt het voor hoogmoedigen en hij maakt het bekend aan de kindertjes, dan is er maar één manier om met de verkiezing om te gaan, alle hoogmoed af te leggen. En als een kind te vertrouwen dat God niet zegt kom en dat je bij de deur als je niet op de lijst staat wordt weggezonden. Maar dat als je komt je weet ik sta op de lijst. Want die God roept, die roept hij welmenend. De Dordtse leerregels. Hij heeft geen verborgen agenda. Het evangelie heeft hoofdletters. Wie geroepen wordt weet. Niemand kan tot Jezus gaan tenzij dat de Vader hem trekt. Precies. Maar dat is geen misschientje dan toch. Mensen zeggen wel eens, ja, maar je moet eerst wachten tot de Vader trekt. Wat denkt hij dat hij zijn hele leven en uw hele leven aan het doen is, als u de verkondiging van het woord hoort? Ja, tenzij dat de Vader mij trekt, natuurlijk. Dat weet de Vader ook, daarom trekt hij. Daarom trekt hij mensen naar Jezus. En Jezus zegt, wie tot mij komt, wie zich overgeeft aan de Vader en zich naar Jezus laat leiden, die hoort het uit zijn mond. Ik zal je helemaal niet uitwerpen, terugsturen. Als je dat hebt ontdekt, dan zeg je toch een dikke streep onder dat zinnetje, hè? Dat laatste zinnetje van de eerste alinea. Dit heeft hij zelf bewezen te zijn. Hij is barmhartig. Hij riep mij. En ik blijk dat hij... Ik merk dat hij voor mij gekozen heeft. En hij is ook rechtvaardig. Want wat hij belooft, dat doet hij. Hij is barmhartig, tweede alinea van het artikel. Hij trekt en verlost mensen uit het verderf die hij heeft verkoren. Hij kiest voor mensen in dat verderf. Hij laat het evangelie klinken. En hij doet dat in Jezus Christus, onze Here. Niet op basis van hun goede daden, maar uit zijn genade. En in overeenstemming met zijn eeuwig en onveranderlijk raadsbesluit. Ziet u de volgorde? Niet beginnen bij een onveranderlijk raadsbesluit als een blok waar je te pletter op loopt. Maar als het fundament van je zaligheid. Waar in het Nieuwe Testament komt u één christen tegen die worstelt met de uitverkiezing? Ik kom mensen tegen die vragen zich af, kunnen mijn zonden vergeven worden? Wat moet ik doen om zalig te worden? Dat zijn vragen. Maar er is niemand die van tevoren begint met, hoe weet ik dat ik uitverkoren ben? Het hele Nieuwe Testament zingt over de verkiezing. Die klaagt er niet over. Dat doet Paulus, en daarom hebben we Efeze 1 gelezen. Dat doet Paulus naar die mensen die in Korinthe zo gemakkelijk weer hoogmoedig zijn en die denken, God heeft ons gered omdat we wat waren. Die gaan vertrouwen op hun eigen gerechtigheid, zo gezegd. Nee. Hoe is dat nu gegaan? Hij heeft ons voor de grondlegging van de wereld uitverkoren in Christus. Omdat Jezus zijn naam verbond aan zondaren. Omdat Jezus zijn leven wilde afleggen om zondaren te redden. Omdat Jezus zei, Vader, door mijn offer maak ik ze smetteloos. Omdat Jezus heeft gezegd, ik zorg dat ze in mij blijven en ik in hen. En zij zullen vrucht dragen, opdat zij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Dat je in je leven beseft, de roep kwam tot mij. Ik wilde en kon niet meer weigeren. Ik legde mijn hoogmoed af. Zondig en onrein, Heere, ik kom tot u. Maak mij witter dan sneeuw. U zei het toch, kom, laat ons tezamen rechten. En ik zal je maken zoals ik je heb bedoeld. En als je dat heerlijke evangelie eigen maakt, als je door de Heilige Geest ontvangt wat je in Jezus belooft, dan blik je terug en dan denk je, eeuwig, onveranderlijk, hij kende mij al, nog voordat ik bestond. Dat is de troost van de verkiezing Niet om je vooraf bang te maken, stel dat ik het niet ben. Maar om je te bemoedigen als je heel goed weet dat je het bent. Als je dan toch nog zonde doet. Zoals David, zeggen de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 5, de eerste paar paragrafen. Of de Heere Jezus verloochent zoals Petrus. Dat je weet, hoe bewegelijk ik ook ben, hij heeft mij onveranderlijk gekozen. Zoals hij door de zwarte bladzijde van het levensboek van David en dwars door de opstandige natuur van Paulus heen heeft bewezen. Hen is barmhartigheid geschied. Zeg dan niet, zulke mensen, als God voor zulke mensen kiest, dan bedank ik ervoor. Nee, 1 Timotheus 1. Paulus zegt het, Timotheus, dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waardig. Onthoud het, geef het door in je bediening. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren te redden van wie ik de voornaamste ben. Zodat de mensen die zich afvragen, zou God ook voor mij kiezen, weten. Zo barmhartig als Jezus was voor Paulus, zo is hij het voor een ieder die klein wordt en de hoogmoed aflegt. De verkiezing als een loflied, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Dat heeft hij zelf bewezen te zijn, zo barmhartig. En dan komt er iets waar ik eerlijk gezegd, en ja, ik kan ook maar beter eerlijk kleur bekennen dan dat ik er omheen ga draaien. En u mag mij daar gerust op bevragen. Komt er toch iets waarvan ik denk, Guido de Bree, ik maak dat wat minder makkelijk mee als dat het er staat. Namelijk alsof Gods barmhartigheid alleen betekent dat hij mensen verkiest. En dat Gods rechtvaardigheid alleen betekent dat hij mensen die ervoor kiezen om er niet bij te willen horen, laat in hun verderf. Wat bedoel ik daarmee? Is Gods rechtvaardigheid, om daarmee te beginnen, niet ook dat hij mensen uitkiest? Dat is niet alleen maar barmhartigheid, goedigheid, genade. Mag hij? We hebben dat toch pas gehoord? God is rechtvaardig. Hoe dan? Door zondaren te straffen? Ook. Maar ook door hun de zonde te vergeven. Dat is ook Gods rechtvaardigheid. Gods rechtvaardigheid is ook zijn betrouwbaarheid. En is het niet even barmhartig dat God mensen die hem verwerpen in hun verderf laat? Dat is niet alleen maar zijn rechtvaardigheid, dat is evenzeer ook zijn barmhartigheid, toch? Wat voor een hemel, wat voor een nieuwe aarde moet het zijn als mensen die dader zijn van seksueel misbruik en nooit vergeving hebben gewenst, daar rondlopen? Het is Gods barmhartigheid dat hij mensen trekt en verlost, maar ook dat hij niet met zich laat spotten, dat hij eerlijk barmhartig is, zijn strenge barmhartigheid. Dat alleen degenen die vergeving hebben ontvangen ook worden gered. En het is Gods rechtvaardigheid dat we hem daaraan mogen houden. Hij laat de overige mensen in hun zonde en in hun val liggen. En dan staat er geen punt. Zo van, ja, ach, je hebt altijd een groep mensen gehad, die zijn ook gevallen. Die zijn ook nakomeling van Adam. Zie ze toch eens liggen, tobbers, slachtoffers. Help! Maar God heeft nooit gezegd, wat hoor ik daar? Mag ik tot u komen? Ik stop mijn oren dicht. Nee, mensen die verloren gaan, zijn schuldenaar, geen slachtoffer. Mensen die verloren gaan, u bent het toch niet? Jongens, jullie zijn het toch niet? die terwijl de deur zo wagenwijd open wordt gezet, dat je denkt, nee, nog niet, zo niet, ik wacht wel af. Als God ons in onze eigen keuze bevestigt, dan ligt dat niet aan hem. C.S. Lewis schrijft, uiteindelijk bestaan er maar twee soorten mensen. Zij die tot God zeggen, uw wil geschieden, Heere. Nou, dan leg je de hoogmoed af, hè? Dat is worden als een kind. Ik hoor dat u mij wil redden. Doe het dan maar, Heere. Dat is één groep. Maar er is ook een andere groep. Tot wie God zegt, uiteindelijk, jouw wil geschieden. Als je dan niet wil. Als je ervoor bedankt. Dan laat ik je liggen. Er wordt wel eens gezegd. Als er zo ruim over het aanbod wordt gepredikt. Als de verkiezing alleen als een lofzang wordt gezongen. Ja, dat is allemaal zo makkelijk. Gemeente, dan hebt u van de hele zaak niets begrepen. Dat is juist het struikelblok geweest van Kain. Daarom bedankte Esau voor de Heer. Daarom zijn er zoveel mensen die verloren gaan. Niet omdat God niet wilde. Maar die net als die man in die gelijkenis dachten. Als ik al gered word, dan op mijn manier. Zonder bruiloftskleed. Ik wil niet op dezelfde manier binnengaan als dat schorrimorrie. Ik heb geen bedekking nodig. Ik hoef die bruiloftskleed niet aan. Moet je kijken. Zelfs als je bent genodigd, maar niet gelooft in het bloed van Christus, dan ben je verloren. De keerzijde is duidelijk, toch? Als je door het geloof amen zegt op dat God voor je koos. Ik eindig met een lied. Ik heb het maar even vertaald. In het Engels heet het Who am I? Wie ben ik? Wie ben ik dat de Heere van de hele aarde mijn naam zou willen weten? Mijn pijn zou willen voelen. Wie ben ik dat hij die heldere morgenster ervoor zou kiezen om mijn weg te verlichten. Voor mijn altijd dwalende hart. Niet om wie ik ben. Maar om wat u hebt gedaan. Niet vanwege wat ik heb gedaan. Maar vanwege wie u bent. Ik ben een bloem die snel vervaagt. Hier vandaag. Morgen weg. Een golf die in de oceaan wordt gegooid. Een zuchtje in de wind. Toch, u hoort mij als ik roep. Heere, u vangt mij als ik val. U hebt mij verteld wie ik ben. I'm yours. Yours alone. Ik ben van u. Van eeuwigheid gekozen. In de tijd geroepen. En straks voor altijd. Zekerder dan zeker is dat. Thuis. Amen. Zingen wij als antwoord op de verkondiging. Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Ik zie dat ik wat gewisseld heb. Keurig opgelost. Dat is mij niet opgevallen. We hebben Psalm 65 al gezongen. Dat doen we straks als slotzang. 105 vers 3, 4 en 5. Nu 138 vers 4, dat past mooi bij de strijd van het geloof. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is het dat mijn vijands gramschap brandt? Dan komt het, hè? Oh ja, weet u nog vanmorgen die rechterhand? Uw rechterhand, vrees niet, wees niet bang. Uw rechterhand zal redding geven. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. En dan is het geen misschientje als je bidt Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden.